aan ons zal doorgeven. Woorden die op zijn tong liggen, Heer. Bid ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank u, Jezus. Goedemorgen. Heerlijk om te horen de getuigenis van Upper Room, wat er allemaal gebeurt. En mooi is dat we in dat vuur kunnen blijven. Omdat het vuur niet aan een plaats gebonden is. Hij is aan een persoon gebonden, dat is Jezus, die in ons leeft. En ik wil vandaag iets delen over de relatie die we met God mogen hebben. Maar eerst wil ik iets delen wat ik niet heb voorbereid. Vorige keer toen ik hier was, toen zei ik tegen Gijs Pols van, dit is een gemeente waar ik graag nog een keer langs zou willen gaan. En waarom? Omdat ik zie dat hier een beweging van God gaande is. Het heeft niet iets te maken met wat we met natuurlijke ogen zien, maar wat we met geestelijke ogen zien. Hier is een beweging gaande. En het is mooi om te zien wat er gebeurt in deze tijd. Het is mooi om te zien wat er gebeurt onder de jongeren. Maar de opwekking is nooit de opwekking van jongeren. De opwekking is de opwekking van de mensheid. Dus zo mogen we kijken naar jongeren. Ik heb zelf niet meegenomen. Iemand die vol vuur is. We mogen samen vol vuur zijn. Ik kan niet zonder jongeren en ik kan niet zonder ouderen. Ik heb een oude persoon in mijn leven. Waar ik regelmatig langs ga omdat hij vol vuur is. Het is de bedoeling dat we vol vuur zijn. En de beweging die God hier aan het geven is, moet er zorgvuldig mee zijn. Ik zag daar een bord staan. Ik weet niet meer precies wat erop stond, iets met een afvalbak. Eten en drinken op gebruik in de afvalbak. Supporter van schoon. Wat ik heb geleerd is, als er een beweging van God gaande is, moet ik mijn mening in de afvalbak gooien. Want ik heb niks te maken met de beweging van God. Ik mag er alleen maar in mee bewegen. Maar ik heb in mijn leven gezien hoe ik soms heb tegengewerkt. Vanuit de beste bedoeling van me had. Maar nu heb ik gezien hoe mooi het is om mee te bewegen in de beweging die God, die God heeft gegeven, die gaande is. Het is zoiets kostbaars. Want het is niet een beweging voor een generatie, maar het is een beweging voor ons allemaal. En ik wil u oproepen om zorgvuldig te zijn hoe om te gaan met die beweging. Jezus is als baby gekomen. Hij was kwetsbaar. Jozef en Maria zorgden goed voor Jezus. Zo moeten wij goed zorgen voor de beweging die God in onze handen legt. En beseffen dat onze mening niet in de Bijbel staat. Maar dat zijn mening, dat die onze mening mag worden. Dat we vanuit zijn mening mogen leven. En dan gaan we zulke bijzondere dingen meemaken. Want wat we dan gaan zien, is dat we God in beweging gaan zien. En jullie hebben de afgelopen 2 weken gehoord over de goedheid van God. En de goedheid van God is ongekend. Hij is de ik ben en heeft alles te maken met de relatie die hij met ons wil hebben. Maar wij moeten die relatie koesteren. En wij moeten die beweging koesteren. Want de relatie is niet voor ons persoonlijk, de relatie is er voor de mens. Daarom trouwt Jezus met de gemeente. Niet met mij individueel, maar met de gemeente. Dus zo mogen we elkaar meenemen naar de voeten van Jezus. En oprecht vragen, Heer Jezus, wat wilt u doen in deze tijd? Dat betekent nederigheid. Vaak denken dat nederigheid in een hoekje zit is. Nee, nederigheid is spreken wat Jezus spreekt en doen wat Jezus deed. Dat is de diepste vorm van nederigheid. En die beweging is God hier gestart, dat geloof ik echt. Daarom hou ik hier van hem hier te zijn. En ook de jongeren die hier zijn, zijn on fire. Maar we mogen allemaal in hetzelfde vuur gaan bewegen. Want dat vuur is niet afhankelijk van de plaats. Maar dat vuur is afhankelijk van een persoon. En dat is Jezus. Dus wees kostbaar met wat God in jullie midden doet. Wees daar zorgvuldig in. En besef dat God niet om jouw mening vraagt. Maar dat hij veel te wijs is om uit te gaan van jouw mening. Dus zoek zijn mening. Zoek zijn weg met elkaar. En dan ga je zien waartoe God in staat is. En ik ken deze gemeente niet. Ik ken niemand uit deze gemeente. Maar wat ik wel ken, is de persoon die deze gemeente draagt. Dat is Koning Jezus. Want hij is het hoofd van een gemeente. Wij mogen nederig zijn en onderdanig zijn aan hem. En dat is de hoogste vorm die we ooit, de hoogste plek die we ooit kunnen innemen. Dat is nederig zijn aan de voeten van Jezus. Wij zeggen, als wij ons vernederen onder de kracht van God, zal hij ons verhogen. Maar als wij ons verhogen, zal hij ons vernederen. Maar als we verhoogd willen worden, moeten we dat alleen door Jezus doen. En dan zien we dat in ons leven het niet meer om onszelf draait, maar alleen maar om Jezus. En dan zie ik ook in mijn leven dat mijn mening mag in de kliko. Want ik wil de mening van God hebben. Ik ga vandaag geen lange preek houden. Omdat ik weet dat ik nooit de plek in kan nemen in jullie leven die God in jullie leven kan innemen. En mijn verlangen is dat Hij die plek in jouw leven in mag nemen. Want Hij is een goede Heer. En Hij wacht elke keer dat we Hem zoeken. En een van de mooiste dingen. Wij zaten net in de auto, samen met Nick. En op de parkeerplaats waren we aan het bidden. En Zijn liefde kwam zo over ons. Zijn goedheid kwam zo over ons. Maar ook de goedheid voor jullie. God is zo goed. God is zo ongekend goed. Maar ik besef steeds meer dat ik Zijn goedheid helemaal niet ten diepste ken. Maar dat ik Hem nog steeds dieper wil leren kennen. Dus ik kijk niet meer zoveel naar mensen of naar meningen van mensen. En al helemaal niet naar mijn eigen mening. Maar ik kijk naar de goedheid van God. Wat is Zijn mening? Want Hij is zo ongekend goed. En als je dat gaat doen, ga je zien dat het vuur in je gaat toenemen. Zonder dat je er zelf iets aan kan doen. Je gaat zien dat heiligheid in je leven gaat toenemen. Zonder dat je er zelf iets aan gaat doen. Je gaat zien dat je gaat spreken. Zonder dat je niet meer stil kunt houden. Omdat Zijn leven in ons stroomt als we onze ogen op Hem gericht houden. Als je kijkt naar de schepping. Naar het scheppingsverhaal. Als je kijkt wat daar staat. Staan er eigenlijk drie fundamentele elementen voor de mensheid. Er staat dat we met Hem zijn, dus dat we een relatie met God hebben. Er staat dat we de aarde moeten bewerken, dus we moeten werken. Dat is een genade die God gegeven heeft. En we moeten heersen over de aarde. Nou, die laatste twee ga ik niet over spreken, dat zijn belangrijke fundamenten. Hoe werken wij hier op aarde en hoe heersen wij hier op aarde? Maar ik ga het nu over het eerst hebben, met Hem zijn. Weet je, hoe meer je God ziet, hoe meer de rest onzin wordt om je heen. Omdat je ziet hoe groot God is. Als je kijkt naar Mozes die de berg opging. Die moest weer terug naar het volk. Maar hoe pijnlijk moet het zijn geweest dat hij zo in de glorie was. En hij moest weer terug. Dat is voor hem een weg geweest. En hij scheen nog van zijn glorie. Van de heerlijkheid van God. Maar hij moest terug naar het volk. Maar God heeft altijd gewild dat we een relatie hebben met hem. De gemeente is bedoeld om relatie te hebben met elkaar, maar bovenal met God. Als je kijkt waar de duivel op uit was, was om die relatie te verstoren. Ze mochten van een bepaalde boom niet eten. Die boom was er neergezet, zodat ze nee konden zeggen tegen de boom en ja konden zeggen tegen God. Maar ze zeiden toch nee tegen God en ja tegen de boom. En toen kwam er een verstoring in relatie met de mens en met God. God zei, op de dag dat je hiervan zult eten, zul je sterven. En op die dag stierf de geest van Adam en Eva. Waardoor ze geen directe relatie hadden met God. En het paradijs uit moesten. God stuurde ze uit het paradijs, omdat hij wist, als ze in het paradijs blijven en ze eten van de boom des levens, zullen ze voor eeuwig leven, maar voor eeuwig leven los van mij. En dat is niet wat God wou. God wil niet los van ons leven. Wij wouden los van God leven, maar God niet van ons. Maar God moest een keus geven, zodat we ja konden zeggen tegen hem. En dat kan alleen doordat we ook nee kunnen zeggen. Die keuze heeft God nog steeds gegeven. Wij kunnen ja of nee tegen hem zeggen. Als wij ja tegen hem zeggen, dan zullen wij met hem leven. Als wij nee tegen hem zeggen, zullen wij niet met hem leven. Die keuze geeft God ons, omdat hij een liefdesrelatie wil. Hij wil geen gedwongen relatie, want de schepping is perfect. De schepping heeft niks met dwang te maken, maar met keuzes. Als je beseft hoe Adam en Eva in het paradijs leefden. Die deden het werk, die bewerkten de aarde, die heersten over de dieren. En ze waren met God. En God kwam in de avondkoelte. En God sprak met hen. En die relatie werd flink verstoord. Maar God, direct nadat dat gebeurde, vertelde hij het evangelie. En voordat het evangelie werkelijkheid wordt, was er een tussenfase. En als je kijkt in Exodus 25, vers 8 en 9. Dan staat er, en zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen, volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van het tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Want er staat, zodat ik in hun midden kan wonen. Dus de relatie was verstoord, maar God wou bij de mensen wonen. Alleen hij kon niet met de zonde omgaan. Dus in de tussenfase van Genesis tot de evangeliën, wou God zo graag bij de mensen zijn, maar er stond nog wat tussen. En God zei, er staat hier, er moet een heiligdom gemaakt worden, zodat hij daar wel kon wonen. Dus er moest een heiligdom gemaakt worden. Er was een voorhof waar de mensen konden komen. Er was een heilige, waar de priesters kwamen. En er was een heilige, de heilige, waar de overpriester één keer in het jaar binnen mocht komen. En in het heilige, de heilige, daar woonde God onder de mensen. Maar moet je nagaan dat op dit moment, dat wij mogen beseffen dat wij in een andere tijd leven. Maar in die tijd konden de mensen niet zo naar God toe gaan. In het heilige, de heilige. Dus er was een afstand tussen God en de mens. En die afstand creëren we soms nog steeds, terwijl het niet hoeft. Waarom moest het heilige de heilige af worden geschermd? Omdat de heiligheid van God niet met zonde te maken kan hebben. Dus er hing een dik voorhangsel voor het heilige de heilige. Als de priester naar binnen ging, kreeg hij een touw om zijn poot. Omdat als hij toch niet volledig betaald was voor zijn zonde. Een touw om zijn benen, sorry. Maar als er dan toch nog een zonde was, dan viel hij dood neer. En niet omdat God dat wou, maar omdat God niks te maken kan hebben met zonde. Onze zondige natuur zou dood neervallen als wij voor God zouden verschijnen. Dus hij kreeg een touw om zijn been. Dus als hij neerviel, konden ze hem eruit trekken. Zo heilig is de plek waar God woont op aarde. En die plek is nog steeds heilig. Want God is heilig. Besef je wat dat betekende als je het heilige de heilige binnen mocht komen als hoge priester? Als enigste in het volk, als middelaar tussen God en mensen. Hoe intens en heftig was dat? En wat gebeurde? God sprak daar met de hoge priester. Omdat hij wil spreken met de mensen. Maar op dat moment moest hij namens een middelaar spreken die volledig gezuiverd was door de offerbediening. Stel je voor dat wij nog steeds in die situatie zouden leven. Hoe armoedig zou dat zijn? Dat wij niet meer het heilige de heilige binnen mochten gaan. En toch gaan we bijna nooit het heilige de heilige binnen. Dat we denken dat we daar niet kunnen komen. Dus de hoge priester had een serieuze taak. Omdat hij wist, ik ga om met een heilig God. Waar niet mee te spotten is. En als mijn mening al niet telt, dan wist de hoge priester dat helemaal. Want als hij in aanwezigheid van God kwam, als hij daar was, beseft hij dat hij helemaal niks was. Maar dat God alles was. Dan durf je geen praatjes meer te hebben. Als je in aanwezigheid van God komt, kun je geen praatjes meer hebben. Dat is waarom er in Handelingen ook staat in de eerste gemeente, dat er vrees kwam over alle mensen. Er kwam een diep, intens ontzag voor de goedheid van God. Voor de grootheid van God. Want God is zo heilig, hij is zo machtig, zo goed, dat we onze mond valt dicht als we hem aanschouwen. Maar besef welk verschil er was in de relatie met God tussen de hoge priester, de priester en de mens. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want God wil niet alleen onder de mensen wonen, maar hij wil verder. Hij wil in relatie met de mensen wonen. En Jezus zegt, er kan niemand tot de Vader komen dan door mij. We hoeven geen mening over te hebben, dat is Gods mening. Dat is de mening die Jezus letterlijk spreekt. En die weg naar de Vader, die is bijzonder. Matteüs 27, vers 50 en 51. Dat is de weg die wij niet hoeven te gaan, dat is de weg die Jezus voor ons gegaan is. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Dat was aan het kruis. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde. In tweeën. Van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Zie wat gebeurt? Het voorhangsel scheurde. Het heilige de heilige werd bereikbaar. Voor wie? Voor wie werd het heilige de heilige bereikbaar? Alleen voor de hoge priester? Nee, voor ons. Allemaal die in Jezus Christus geloven. Wij mogen tot hem naderen. Daarom staat er ook, wij mogen vrijmoedig naderen tot de troon van de genade, opdat wij hulp verkrijgen op het juiste moment. Dus het scheuren van het heilige de heilige zorgt ervoor dat God niet alleen onder ons kan wonen, maar ook met ons kan wonen. Moesten wij daar nog iets voor doen? Nee, Jezus heeft die weg volledig betaald. Jezus is die weg gegaan en in Hebreeën ziet het ook zo duidelijk dat hij alles betaald heeft. Hele offerdienst heeft hij vervuld. Sterk nog, hij heeft de hele Torah vervuld in zijn leven. Hij heeft alle offers vervuld, waardoor wij door zijn werk tot God mogen komen. Beseffen wij welk voorrecht dat is ten opzichte van David, ten opzichte van Salomo, ten opzichte van Aaron? Welk voorrecht dat is dat wij tot God kunnen naderen? Dus toen hadden ze een voorhof. Ze hadden een heilige, het heilige waar dus ook de offers werden gebracht voor het volk. En het heilige der heilige, waar alleen de hoge priester binnen mocht komen. Hoe vaak blijven wij wel nog niet op het voorhof of in het heilige? Blijven wij met de offerdienst bezig, blijven wij met de diensten bezig, zonder het heilige de heilige binnen te gaan? Weet je, net toen wij in de auto zaten, die plaats is mooier dan het podium. Waarom? Omdat God tot ons nadert en wij met hem zijn. En zijn liefde en goedheid ervaren. Waar het niet meer om ons draait, maar waar het om hem draait. Die plaats mogen wij altijd binnengaan. En ik ga je uitleggen waarom. Hebreeën 10 vers 9 en 10. En dit is heel basic. Maar het is belangrijk te beseffen hoe wij tegenover God mogen staan. Door het volbrachte werk van Jezus. Hebreeën 10 vers 9 en 10. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd gebracht. Dat is waarom het voorrang zo kon scheuren. Omdat het voor eens en altijd gebracht was. Dus als wij verzoend zijn met God door het geloof in Jezus, is voor ons de weg gereed gemaakt naar het heilige der heiligen. Naar de aanwezigheid van God. Wie wil die tastbare aanwezigheid van God nou niet in zijn leven? Ik wil niet meer anders. Want weet je, als wij hem aanschouwen, worden wij van gedaante veranderd. Dus de hoogste plek waar wij kunnen zijn hier op aarde, is in het heilige de heilige bij God zelf. Waar niks meer om ons draait, maar alles om Jezus. In mijn leven heb ik gemerkt dat ik veel hoogmoed met mij meedroeg. En dat uitte zich in valse nederigheid. En ik had het niet door. Totdat ik leerde om God werkelijk te ontmoeten zoals hij is. En werkelijk, ik heb avonden gejankt. Omdat ik zijn glorie aan het stelen was. En toen kwam hij steeds dichterbij en besef ik hoe goed hij was. Dat hij ook daarvoor gestorven was. Maar ik besef steeds meer dat ik niet mijn eigen glorie meer hoef te dragen. Maar dat ik zijn glorie mag dragen. En daarvoor moet ik constant in het heilige de heilige zijn. Om op hem te gaan lijken. Want als ik een week lang daaruit ga, weet ik hoe mijn vlees zichzelf wil verhogen. Maar als je op de plek bent waar God is, dan wil je dat niet meer. En dan kan God door je heen bewegen. Want daarom zegt de Bijbel, wij moeten sterven. Opdat wij met hem weer mogen opstaan. In vers 14. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dat is de reden waarom het voorrang gescheurd is en wij door kunnen lopen tot God toe. Besef je dat zo'n heilig en machtig God, die niks met zonde te maken kan hebben, die zegt van je mag bij mij komen. Als God nog een zonde in ons zou zien, zouden wij nooit bij hem kunnen komen, dan zouden we dood neervallen. Zo heilig is God. God kan niks met zonde te verdragen hebben. Als je dat beseft, besef je ook wat Jezus allemaal, de toorn van God die over Jezus kwam, wat dat hem gedaan heeft. Als God zo heilig is en zo tegenover zonde staat, welke toorn heeft Jezus dan wel niet gevoeld voor onze zonde? Wij kunnen daar geen betaling aan. Het was geen voorafbetaling of vooruitbetaling. Het was ook geen gedeelde betaling. Het was een volledige betaling van Jezus voor ons. En daarom zeg ik ook, als wij denken iets te moeten zijn, net als Paulus zegt, ik heb niks om in te roemen. Als wij denken iets te moeten zijn, en we kijken naar Jezus, ja, hou maar op met mij. Hij heeft alles voor ons betaald. Opdat wij met hem mogen leven. Dus hij heeft eerst, zegt hij, ik ben onder jullie komen wonen. En toen zegt hij, het tweede heb ik gedaan. Zodat ik weer met jullie kan wonen. Dus waar God bij Aaron onder het volk woonde, woont hij nu met het volk. En dan gaat het nog verder. Johannes 4, vanaf vers 19. Dat is een bijzondere ontmoeting van Jezus. Met een vrouw die door iedereen werd nagekeken als zondares. Die vrouw wou niemand mee te maken hebben. Die moest op het tijdstip naar de put gaan waar niemand was, waar anders werd zij uitgekotst. Dus zij voelde zich afgewezen. Nou, je mag één keer raden wat Jezus doet met de afgewezen mensen. Hij zoekt ze op. En dan gaat hij een openbaring aan deze vrouw geven, die de discipelen nog ineens hebben gehad. Moet je nagaan hoe God naar mensen kijkt die wij soms afwijzen. Wij soms denken van, oh, dat is een mindere van de maatschappij. Die zoekt Jezus op om de grootste openbaring te delen die je maar kunt krijgen. En dan vertelt hij wat en dat is mindblowing. De vrouw zei tegen hem, Heere, Ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Dus daar zei Jezus eigenlijk van, kijk, ik ben een Jood, jij niet, maar ik ga je nou iets openbaren. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij het ons verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. Dus die vrouw wist, er komt een Messias en er gaat alles anders worden. En Jezus zegt van, ik ben de Messias en ik vertel u dat het nu anders is. Besef je voor, als wij God wilden ontmoeten, dat we nu naar Jeruzalem moesten gaan. Of een andere berg moesten opzoeken om hem daar te ontmoeten. Heel vaak hebben we de kerk zo'n plek gemaakt waar we God alleen maar ontmoeten, op die plek. Dan is de plek de ontmoetingsplek geworden. En begrijp me niet verkeerd, de kerk is enorm belangrijk. Het is een plek waar we God samen aanbidden. Waar we gevoed worden. Het is een belangrijke plek. Maar hier heeft God... Of heeft Jezus erover dat we niet per se op die plek aanbidden, maar we aanbidden in geest en waarheid. Dus de aanbidding is niet aan een plek gebonden, maar waaraan dan wel? Aan een geest en de waarheid. De mens is geest, ziel en lichaam, zegt de Bijbel. Onze geest is wedergeboren en in die geest kunnen wij God weer aanbidden, zoals Adam in de geest ook God aanbad en Eva. Dus wanneer onze geest met hem is levend gemaakt, aanbidden wij hem vanuit die geest en niet vanuit een plek. Daarom zei ik net toen we in de auto zaten, hadden we zo'n heerlijke tijd met God. Ik hoef niet te wachten op dit moment, wat ik ook heerlijk vond. Maar in onze binnenste, want de geest woont in ons. En de Bijbel zegt ook dat onze geest één gemaakt is met zijn geest. Besef dat ook, hè, dat onze geest, dus onze identiteit, is één gemaakt met zijn identiteit. Kan daar zonde tussen zitten? Nee, want dan zouden we dood weer neervallen. Dan zouden we weer, net als Adam, zou onze geest weer doodgaan. Dus onze geest is levend gemaakt en met hem één geworden. En vanuit die eenwording kunnen wij hem weer aanbidden. En dat betekent dat wij hem kunnen aanbidden, niet op een plaats, maar binnenin ons. In geest en in waarheid. Dus in de geest en in de oprechtheid. Dus wij hoeven voor God geen dingen te verbergen, wij mogen in de oprechtheid hem aanbidden. En als er een zondige gewoonte in ons is, dan hoeven wij ons niet veroordeeld te voelen, maar dan mogen wij beseffen dat hij daarvoor de toorn gedragen heeft. En dan willen wij dat helemaal niet meer. Dan willen wij vanuit zijn goedheid leven. Want stel je voor, als je hem ontmoet, denk je nog dat je vanuit het vlees wilt leven? Nee. Maar als je tegen je vlees gaat strijden, wat gebeurt er dan? Stel je voor dat ik zeg, je mag naar dit standaard mag je de hele dienst meer kijken. Probeer daar maar eens niet naar te kijken. Maar als wij God zien zoals hij werkelijk is, dan sterft alles in ons af wat het verkeerde wil doen. Maar dan moeten we hem opzoeken. Dan moeten we tijd hebben om hem te aanbidden. Dan moeten we tijd hebben om persoonlijke ontmoeting met hem te hebben. Want ik kan een plek van God voor jou niet innemen. Ik kan niet zeggen, nou, of je naar mijn preek luistert, nou zul je veranderen. Want mijn preek verandert jou niet. Maar de aanwezigheid van God verandert jou. En met deze preek wil ik jou brengen in de aanwezigheid van God. Dus het voorhangsel is gescheurd. Wij komen vrij naderen. Wij hoeven de offers niet meer te brengen, want die zijn in Christus allemaal volbracht. Wij kunnen doorgaan tot de Heilige de Heilige. Tegen de meeste mensen die bij me komen, zeg ik stop met alles wat je doet voor de Heer. En ga hem echt ontmoeten. Ga even uit het Heilige om alle dingen te doen en ga naar de Heilige de Heilige. Dan kom je weer anders terug. Als wij niet in de Heilige zijn, wie zijn wij om hem te vertegenwoordigen? Andersom, als wij in het Heilige de Heilige zijn, wie denk je dat je wilt vertegenwoordigen? Je wilt niet anders dan hem vertegenwoordigen. Je kunt niet anders dan branden. Jezus met Emmausgangers, was het niet brand, ons had niet brandende in ons. Het had brandend houden is heel eenvoudig. Ik heb zelf jarenlang in een kachelzaak gewerkt. Het is heel makkelijk om een kachel aan te steken. Je doet er gewoon hout in en je steekt het aan. En je hebt zuurstof nodig, punt. Een brandend hart houden is niet moeilijk, mensen. Maar het is veel moeilijker om in het heilige de heilige te komen en dan niet te branden van binnenin. Onmogelijk. Dat heeft niks met de plaats te maken. Dat heeft te maken met binnenin jou. Zoek jij God binnenin jou, in jouw geest. In 1 Korinthe 6, vers 17. Wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Ik vind het mindblowing. Als ik naar mijn eigen leven kijk, denk ik, waar heb ik er een potje van gemaakt? Daar kan ik wel trots doen, maar waar heb ik dan veel verknald? En dan zegt hij, maar ik heb jou met mij één gemaakt. Zie je dat? Dus hij is niet alleen onder het volk komen wonen. Hij heeft mijn geest ook nog eens één met zijn geest gemaakt. Is er een diepere vorm van intimiteit? Hem aanbidden in onze geest is de diepste vorm van intimiteit. Heb je geen podium, heb je geen dienst voor nodig. En je kunt gewoon 's ochtends aan de keukentafel gaan zitten en leren om het heilige de heilige te betreden. Om zijn goedheid te vieren. En het heilige de heilige gaat niet wat wij niet goed doen. Daar gaat het niet om. Maar het heilige de heilige gaat erom hoe goed hij is. Heel vaak kunnen we patronen in ons leven hebben die zondig zijn. En denken van, oh, nu durf ik niet tot God te komen. Maar juist als we dat hebben, dan juist zullen we naar God toe moeten gaan. Omdat hij de enige is die ons kan veranderen. Daarom hebben we die intimiteit met hem zo nodig. Want wat zijn we snel gewend om ons goed voor te doen voor de rest. Terwijl binnen ons blijft dat vlees worstelen. Dat vlees moet dood. Als wij wandelen door de geest, zullen wij volstrekt de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus wij moeten wandelen door de geest. Wij moeten in onze geest hem zoeken. Romeinen 8 vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus er is een onderscheid. Degene die niet zijn wedergeboren, die zijn niet van hem. Maar degene die wedergeboren zijn, zijn van hem. En die zijn niet in het vlees, maar die zijn in de geest. Dus onze identiteit is niet meer wat jij ziet. Dat is niet wie ik ben. Maar wie Christus mij gemaakt heeft in mijn geest, dat is wie ik ben. En zo mag ik hem aanbidden. Dus als ik hem aanbid, ben ik bezig met zijn goedheid. En als ik bezig ben met zijn goedheid, die zondige verlangens, die sterven allemaal af. Omdat de heerlijkheid van God, die zuivert jou zo compleet. Dus wij moeten geen godsdienst bouwen die gerelateerd is aan onze werken, maar die gerelateerd is aan een ontmoeting met hem. 1 Korinthe 6, vers 19 tot 20. Of weet u nu dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Dus ons lichaam wordt een tempel genoemd. Weet je nog hoe vroeger ze verder moesten reizen om de tempel te bereiken? Wat dat hun kostte om de tempel te bereiken? Dat ze, als iemand een eigen bedrijf had, dat ze een probleem hadden? Konden ze de toko verkopen? Of ze moesten iemand anders hebben? Om maar bij God te komen. En nou is ons lichaam wat de tempel genoemd. Dus ik hoef niet meer ergens naartoe, maar ik zoek hem binnenin mij. Want hij woont in mij. Daar zoek ik hem op. En dan kijk ik niet naar mijn vlees, want ik ben niet meer van het vlees. Maar dan kijk ik in mijn geest, waar hij is. En ik ga het zo concreet maken. Maar als wij God niet kunnen ontmoeten, moeten wij stoppen met hem te dienen. Meen ik serieus. Ik heb zoveel gediend zonder dat ik hem echt ontmoette. En ik heb zoveel brokken gemaakt. En nu denk ik, halleluja. Hij is genadig, hij heeft het allemaal vergeven. En nu mag ik steeds meer vanuit zijn goedheid wandelen. Alles wat door mij heen stroomt, hoeft niet meer van mezelf te zijn. Sterker nog, het mag niet meer van mezelf zijn. Maar zijn genade moet het zijn die door mij heen werkt. Christus moet gestalte in mij krijgen. Ik moet geen gestalte onder jullie krijgen. Christus moet gestalte in mij krijgen. En er zijn heel veel praatjes bij mij overgegaan, omdat ik besef dat ik helemaal niemand ben. Dan alleen een kind van God, die door hem alles mag zijn. Door hem. Ik heb hier staan, zoek de stilte op. Ik zei net ook al, de duivel wil jouw tijd met God roven. Want hij weet, als ik die tijd heb, heb ik hem. Zoek de stilte op. Vanuit de stilte kun je God ontmoeten in aanbidding. Gewoon vanuit de keukentafel. Je hebt YouTube, je hebt misschien liederen, je hebt misschien zelf een lied. Ga hem gewoon aanbidden vanaf de keukentafel. Maar je ontmoet God in die stilte. Je kunt, in je geest kun je naar God toe gaan. Zeggen, deze tijd is voor u. En dan aan het begin gaan er heel veel gedachten door je hoofd heen. Dan word je veel afgeleid. Maar naarmate je het leert, word je steeds stiller. Aan het begin denk je, oh, dit is niet goed, dat is, ik schaam mij voor God. Op een gegeven moment, als je God ziet, weet je dat je niks meer voor hebt te schamen, omdat de toorn al op Jezus gekomen. Halleluja. Die toorn hoeft niet meer op mij te komen. Maar die is op hem geweest. Zodat ik één ben gemaakt met hem. In gesprek zijn met God. Gewoon simpel met hem praten. Als je moeilijkheden hebt, ga een wandeling maken. Ik heb zelf een hond. Die tijd gebruiken om gewoon met hem te praten. Gewoon eenvoudige gesprekken. Niet van die hoogdravende woorden. Gewoon, Heer Jezus, bent u goed? En dat punt. Daar gewoon van genieten van zijn goedheid. Ik hoef geen Hebreeuws te praten, geen Grieks. Maar hij verstaat mij wel. Gewoon zo eenvoudig met de Heer praten. Zij vaak zo verleerd. Gewoon de dingen zeggen waar je van baalt. En dan ben je stil en dan ga je luisteren, wat zegt hij daarover? En denk je aan het begin, ja, maar ik versta hem niet. Dat klopt. Er mag een leerweg zijn om hem te zoeken. Maar onze ziel en onze geest, die zijn vaak tegenstrijdig. Dus aan het begin kan onze ziel kan ons allemaal gedachten oprakelen. Dus we hebben ook een langere tijd nodig om onze ziel tot rust te krijgen. Daar zeg ik ook, ziel, zwijg, wees stil. Ik wil even niet naar jou luisteren. Zo moeten wij een tijd hebben dat we niet naar onze ziel luisteren, maar in onze geest hem zoeken. In die stilte, intimiteit, intimiteit. Dus soms is het beter om te stoppen voor het werken voor de Heer, dan te werken voor de Heer. Want God wil niet dat onze werken zichtbaar worden, maar dat zijn werken door ons zichtbaar worden, wat alleen kan in de tijd die we met God hebben. En als je zegt, ik vind een moeilijke tijd met God, voel je niet veroordeeld. Helemaal niet. Want ook daarvoor heeft hij de toorn gedragen. Maar hij zegt, het voorhangsel hoef je niet opnieuw open te scheuren. Het voorhangsel blijft gescheurd, dus je mag vrijmoedig naderen. Dus het heeft niet met jouw tekorten te maken, maar met zijn overvloed van genade. En als je hem op die plek ontmoet, dan heb je de beste tijd van je leven. Maar we moeten leren om onze ziel te laten zwijgen. Te leren om te leven vanuit de geest. Het woord lezen. Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en mijn woorden zijn leven. Dus als wij het woord van God gaan lezen, komen wij in ontmoeting met God. Gaat hij tot ons spreken. Maar ook daar weer. Aan het begin heb je je gedachten. En dan kun je nog geen kwartier lezen of je alle gedachten gaat door je hoofd heen. Ga gewoon door. Tot die stilte in je hoofd is en tot je hem ontmoet. En je gaat leren dat je hem steeds dieper gaat ontmoeten. Dat je steeds meer openbaringen vanuit het woord krijgt. Wachten op zijn woord. Dat is ook een belangrijk. Dat is de vierde. Gewoon aan de tafel stil zijn. Je kunt wel aanbidding opzetten. En dan gewoon letterlijk op hem wachten. Van zijn goedheid genieten. Gewoon wachten tot hij wat te zeggen heeft. En geloof je, als je ziel stil is, ga je hem horen. Want als hij zijn zoon gegeven heeft om niet alleen onder ons te wonen, maar om met ons te zijn. Als hij al sprak met de hoge priester toen Jezus nog niet gekomen was. Hoeveel te meer zou hij wel niet met ons willen spreken? En we hebben heel veel cursussen en die heb ik zelf ook gegeven. En die geef ik nog steeds over Gods stem verstaan. Gods stem verstaan en stil zijn. Het is onmogelijk, als jij wacht op de Heer, om hem niet te horen. Het moeilijke is om die stem te onderscheiden. Daarom hebben we nodig wat het woord van God zegt. Want de geest spreekt altijd samen met het woord van God. Maar iedereen die kind van God is, kan zijn stem verstaan. De laatste is bidden in de geest. Bidden in de geest hebben wij gekregen omdat wij soms niet weten wat we moeten bidden. Omdat onze ziel in de weg staat. En dan kunnen we vanuit onze geest kunnen we bidden. Dan bidt zijn geest in ons. Dat is zo krachtig. Dus Jezus heeft niet alleen gezegd van ik ga al de toorn dragen. Hij heeft ook gezegd, ik ga jullie een helper geven. Die zelfs wil helpen om te bidden. De dingen die wij niet weten, die we moeten bidden. Dat zijn 5 cruciale elementen om te groeien in de aanwezigheid van God. Want hij wil zo graag aanwezig zijn. Het ligt niet aan hem. Alleen hij komt uit de heilige niet uit. Dat heeft hij in Jezus gedaan. Hij is zowel het offerlam als de hoge priester geweest. Allebei in één. Maar God komt niet meer uit het heilige. Hij zegt, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. Hij zegt niet, kom bij mij, alle die volmaakt zijn. Hij zegt, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En hij heeft ons uitgenodigd om zijn vrede binnen te gaan. Begin klein, bouw het uit. Ga voor jezelf geen latten leggen om eroverheen te springen. Begin gewoon klein. Ga je niet veroordelen. Begin gewoon met stille tijd te zoeken. Soms moet je zeggen, ik maak een radicale keuze op mijn telefoon. Want ik kan heel makkelijk zeggen, ik hou van Jezus. Maar als ik meer schermtijd heb dan tijd met Jezus, van wie hou ik dan meer? Wat spreekt er dan meer, mijn geest of mijn ziel? Dus ik moet soms keuzes maken om die stille tijd ook te pakken. Met mijn werk precies hetzelfde. Wat zet ik op de eerste plek? En als we gewoon die, en het mooiste is, als we dat moeilijk vinden, wil de geest ons daarbij helpen. Omdat de geest niks liever wil, dat wij in zijn heiligheid zijn. Dus daar was het gebedsteam achteraan. Straks zei, tijdens de aanbidding ook. Als jij verlangt naar die stille tijd met God, maar je vindt het moeilijk om andere dingen los te laten, vraag gewoon voor gebed. Vraag gewoon, Heer Jezus, geef mij de kracht om hierin te overwinnen. En maak een wilsbesluit om hem te gaan zoeken. Dan gaat je leven er anders uitzien. Dus nogmaals, hij heeft de weg gebaand zodat wij kunnen naderen tot hem. Laten we dan tot hem naderen. Opdat we door hem vernieuwd zullen worden. En mensen door hem vernieuwd laten worden. Nogmaals, laat de beweging die hier gaande is. Wees daar deel van. Beweeg daarin mee. Luister naar God, wat zegt hij daarin? Soms moet je een stapje terug doen. Soms moet je juist een stapje vooruit doen. Maar zet de stappen die hij zegt dat je mag zetten. Maar vanuit het heilige, de heilige. Vanuit zijn aanwezigheid. En ik wil jullie een aanmoediging geven. Om een start te maken. Ga eens Hebreeën helemaal doorlezen. Elke dag één hoofdstuk. Ga eens schrijven wat je daarin leest. Ga daar eens op kouwen. Ga daar eens over verdiepen. Ga daar eens op mediteren. Want als je ziet wat Hebreeën zegt. Als je daarin al gaat oefenen, komt de rest vanzelf. Want zijn woord zijn geest. En zijn woord zijn leven. Amen.